Goedemorgen, zusters en broeders, jongelui, kinderen, welkom in deze dienst. Hartelijk welkom ook aan de gasten in ons midden en gemeenteleden en luisteraars die de dienst laten meebeleven of beluisteren. De voorganger deze morgen is onze eigen predikant Dominee van der Ree. Het thema van de dienst is een graf voor Sarah. En we lezen daarbij uit het boek Genesis, hoofdstuk 23, de versen 1 tot en met 20. Er zijn tijdens de dienst twee collecten die voor de slotgang worden gehouden. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kassen emeriti predikanten. En na de dienst is er een collecte bij de uitgang en die is voor het bouwfonds. We zingen nu als voorzang Psalm 130 vers 4. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 43, daarvan de versen 1, 3 en 4. Psalm 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belijde en u geheiligd zij. Psalm 43, vers 1 en ook vers 3 en 4. Thank you. Wij luisteren naar de wet die de Heere God ons gaf. Dat we ons daaronder zouden verootmoedigen. En ook de toevlucht tot zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, zouden nemen. En ons daarna zouden richten uit dankbaarheid. En we willen in antwoord op de lezing van de wet zingen uit Psalm 119, daarvan het negende vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Dat wil zeggen ondoordacht, leeg. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zo ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Zullen we samen eerst bidden om de opening van het woord en de aanwezigheid van de Heilige Geest daarbij. Heren, we komen bij u deze zondagmorgen, nu we als gemeente weer hier in uw huis mogen komen. Heren, we mogen deze zondag, deze dag, de rustdag, wijden aan uw eer. En Heere, daarvoor heeft u ons ook samengebracht om te luisteren naar uw woord, om samen te zingen, te bidden, om ook uw zegen te ontvangen. Want Heere, we hebben dat nodig. Ons leven kan zo van de ene dag de andere dag ingaan. En we kunnen behept zijn met van alles en nog wat. Misschien wel dat de drukte van ons bestaan ons ook geweldig in beslag kan nemen. Maar Heere, laat dan die zondag een dag van rust mogen zijn. Rust bij u. Rust hier in uw huis, waar we elkaar mogen ontmoeten en waar u uzelf wilt openbaren aan ons. Heren, wij danken u dat we hier mogen zijn en dat u ons daarvoor de gelegenheid en de gezondheid geeft. Wij danken u, Heren, voor de rust en de vrede. Die vinden we ook vaak zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Want Heren, als we in deze wereld kijken naar broeders en zusters die in hele andere gebieden leven, onder andere regeringen, dan zien we, Heren, hoe moeilijk dat kan zijn. Als er geen vrijheid is, als er geen mogelijkheden zijn eigenlijk om kerk te zijn. Wij bidden u voor hen. Wilt u als een muur van bescherming om hen heen zijn, Heren? Onze broeders en zusters in de vervolging. En bouw ook daar uw kerk en uw koninkrijk. Heren, wilt u dat ook onder ons doen? Wij leven hier in het rijke Westen. En hoezeer kan alle welvaart ons het gevoel geven dat we u niet nodig hebben? Heren, wilt u ons daarvan bekeren als dat ook in ons zomaar kan leven? Wilt u het dan anders maken? En wilt u uzelf bekendmaken ook vanmorgen, Heren, vanuit uw woord, als de heiland en de verlosser? En dat alleen in u werkelijk heil en toekomst te vinden is. Heren, daar willen we u om bidden. We doen dat in afhankelijkheid en met schroom. Want wij verdienen niet, Heren, dat u uzelf zo aan ons zou bekendmaken. Wij hebben aan onze kant geen verdiensten. Maar Heere Jezus, we pleiten op uw werk. U heeft toch gezegd dat een ieder die in u gelooft eeuwig leven heeft. Heer, als we daar vanmorgen ook over zullen horen, over het eeuwige leven, over een eeuwige toekomst, die is weggelegd. Voor een ieder die sterft in u, in de hoop op dat eeuwige leven. Heer, laat dan uw woord voor ons opengaan en zeggingskracht krijgen. Heer, wilt u daarvoor het werk van de duivel verbreken? Geef dat hij geen kans krijgt om ons enige hinder te doen. Wilt u hem en het rijk van de duisternis verbreken, Heer? En zet ons in de vrijheid van de kinderen Gods. Ja, Heer, laat dat mogen gehoord worden. En werk zo met uw geest ook hier onder ons. In de kerk, maar ook thuis als we de dienst daar mee beluisteren. Heer, wij bidden u of u aanwezig wil zijn bij de opening van uw woord. Kom met uw Heilige Geest. Wilt u ook woorden geven om te spreken? En open ons hart voor dat woord. En laat zo heel deze dienst mogen zijn tot eer van uw naam. Heren, wilt u ook zijn met de organist, met de koster, met ouderlingen en diakenen. Weest u met hen die op de kinderen passen. Weest u met de begeleiders bij de parel. Wees u ook met de kinderen in de kerk en de jongeren. Heere, gedenk ons allen naar uw goedheid. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit Genesis 23. Genesis 23. Jongens en meisjes, dat gaat over iemand die sterft. Sarah sterft. En als iemand gestorven is, dan weten jullie dat misschien wel. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt, misschien ook nog niet. Als iemand gestorven is, dan moet hij begraven worden. Dat gebeurt op de begraafplaats. Hier in Veenendaal hebben we ook een hele grote begraafplaats waar mensen dan begraven worden. Nou, wij gaan luisteren dat Sarah ook begraven wordt. En weet je, zo'n graf, ik vertel dat ook wel eens als er kinderen zijn bij een begrafenis. Zo'n graf zou je eigenlijk, daar gaan we ook in de preek over horen, eigenlijk kunnen vergelijken met een wachtkamer. Als je bij de dokter bent of bij de tandarts, dan moet je wel eens een tijdje wachten in de wachtkamer. Hè? Dan ben je nog niet aan de beurt. Dan heb je al gezegd dat je er bent, maar dan duurt het nog even. Dan de eerste, degene die voor je was, daar is de tandarts of de dokter nog mee bezig. En dan moet je een tijdje wachten. Nou, als we iemand begraven die gestorven is, dan leggen we het lichaam van die persoon in een graf. En eigenlijk is dat een wachtkamer. Dat lichaam gaat daar wachten totdat de Heer Jezus komt. Want de Bijbel vertelt ons dat de Heer Jezus zal terugkomen en dat dan alle graven zullen opengaan. En een ieder die in de Heer Jezus heeft geloofd, die mag dan bij hem komen wonen. Dus dan is het alsof de Heer Jezus op de deur klopt. Kom maar binnen. Je mag bij mij komen. We gaan lezen, gemeente, uit Genesis 23 en zingen daarna uit Psalm 39, vers 3 en 5. Sarah leefde 127 jaar. Dat waren de levensjaren van Sarah. En Sarah stierf in Kiriat Arba, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. En Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sarah en haar te bewenen. En daarna stond Abraham op, ging weg van zijn doden en sprak tot de Hethieten: ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u, maar geef me toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. En de Hethieten antwoordden Abraham en zeiden: luister naar ons, mijn heer, u bent een vorst van God in ons midden. Begraaf uw doden in het beste graf dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw doden te begraven. Toen stond Abraham op, boog zich voor de bevolking van dat land, de Hethieten, en sprak tot hen: als het met uw goedkeuring is dat ik mijn doden uitdraag en begraaf, luister dan naar mij en pleit voor mij bij Efron, de zoon van Zohar, zodat hij mij de grot van Machpela, die hij bezit en die aan de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de volle prijs geven, zodat ik een eigen graf heb te midden van u. Efron nu zat te midden van de Hethieten en Efron de Hethiet antwoordde Abraham ten aanhoren van de Hethieten, van alle die naar de poort van zijn stad gekomen waren: nee, mijn heer, luister naar mij, de akker geef ik u. En de grot die erop ligt geef ik u ook. Voor de ogen van mijn volksgenoten geef ik u die, begraaf uw doden. Toen boog Abraham zich voor de bevolking van dat land en hij sprak tot Efron ten aanhoren van de bevolking van het land: als u werkelijk Efron bent, luister dan toch naar mij. Ik zal u geld voor de akker geven. Neem het van mij aan, zodat ik mijn doden daar kan begraven. Efron antwoordde Abraham en zei: mijn heer, luister naar mij. Een stuk land van 400 sikkel zilver. Wat maakt dat voor verschil tussen mij en u? Begraaf uw doden. En Abraham luisterde naar Efron. En Abraham woog voor Efron het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten gesproken had. 400 sikkels zilver, naar de gangbare waarde voor de koopman. En zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot, over op Abraham als zijn eigendom. Voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van alle die naar de poort van zijn stad gekomen waren. En daarna begroef Abraham zijn vrouw Sarah in de grot, op de akker van Machpela tegenover Mamre, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. En zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is als een eigen graf over van de Hethieten op Abraham. Wij zingen een antwoord op de verkondiging uit Psalm 68, het 5e en het 10e vers. Psalm 68, vers 5 en 10, als ons antwoord op het horen van Gods woord. We luisteren vanmorgen dus nog één keer naar de Abrahamsgeschiedenissen. Met de preek van vanmorgen sluiten we die serie af, Genesis 23. We luisteren naar dat hele hoofdstuk. Ik lees nog met u vers 19, waar staat: daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela tegenover Mamre, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. En het thema voor de preek is een graf voor Sara. Ja, gemeente, jongeren, ouderen. Vanmorgen gaan we dus nog één keer op bezoek bij Abraham. We brengen een rouwbezoek. Want daar zit hij in zijn tent. En als je in de buurt komt van zijn tenten, dan merk je, dan voel je het gewoon, er is wat. Het is er stil. Normaal gesproken zal het bij Abraham een drukte van belang geweest zijn. Want Abraham heeft veel kudden en die moeten gewijd worden. Hij heeft heel wat herders in dienst. Sara heeft een heleboel slavinnen in dienst. Het is altijd een drukte van belang, maar niet vanmorgen. Het is er stil. Het leven in de tenten van Abraham is tot stilstand gekomen. Alleen het hoognodige gebeurt en het gebeurt met bedrukte gezichten. Want wat is er aan de hand? De dood is gekomen. Sara is gestorven, de oude Sara. 127 jaar is ze geworden. Hoge leeftijd, zeker naar onze maatstaven. Maar nu is ze er niet meer. Het staat er zo aan het begin van het hoofdstuk. Sara leefde 127 jaar. Dat waren de levensjaren van Sara. Dus niet 126, niet 128, 127 jaar. Zo was het in Gods hand. Want onze tijden zijn immers in zijn hand. Sara is gestorven en nu is ze er niet meer. Nou ja, haar lichaam is er nog wel. Ze ligt opgebaard in de tent van Abraham. En Abraham die bevindt zich dus in die dagen zoals wij dat ook kunnen meemaken, gemeente, als een geliefde gestorven is. De dagen tussen het moment van sterven en de begrafenis in. Die dagen waarin je afscheid moet nemen. Waarin het vaak ook zo bitter tot je door kan dringen. Hij zei, is er nou echt niet meer? De dagen ook, gemeente, waarin zo zichtbaar wordt dat wij meer zijn dan ons lijf, dan ons lichaam. Dat lichaam, dat is er nog. Maar de ziel, het eigen, het leven van je geliefde, is er niet meer. Zo is ook in de tenten van Abraham de dood gekomen. Gemeente, wat is de dood een afschuwelijk iets? Zeker, dat kan soms ook een verlossing zijn. Wanneer iemand heeft geleden, wanneer lichaam of ook geest zo aan het aftakelen waren, dan kan het een verlossing zijn, een einde aan het lijden, aan pijn en moeite. Zoals de apostel Paulus daar op een zeker moment ook over schrijft in een van zijn brieven, dat hij er eigenlijk naar verlangt om heen te mogen gaan. Omdat hij weet, het is voor mij een verlossing. Gemeente, wanneer iemand het leven los mag laten, in de hoop op het eeuwige leven, dan is het een verlossing. Maar tegelijkertijd blijft de dood iets verschrikkelijks. De dood brengt immers scheiding. Jij leeft door als nabestaande, terwijl die ander er niet meer is. En dat grijpt zo geweldig in. Dat geeft zoveel verdriet. Rouw is zo rauw. Het is zo verscheurend. Gemeente, hoe gaat u daar dan eigenlijk mee om met de dood? Denkt u daar wel eens over na? Praat je erover? De dood gaat aan geen huis voorbij. Ouderen leven soms met het besef dat elk jaar voor hen het laatste zou kunnen zijn. En dat is maar niet somber. Dat is realistisch. En juist, gemeente, als je dat onder ogen kunt zien, kan er nou ook ruimte komen om te kunnen en te mogen genieten van de goede dagen, de goede dingen die de Heer je geeft. Om ze te ontvangen als genade uit zijn hand. Als je je tenminste geborgen weet in zijn hand. In de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Maar tegelijkertijd, gemeente, is het in onze tijd ook zo dat over de dood meestal niet gesproken wordt. In onze maatschappij is dat iets wat we doorgaans maar liever een beetje versluieren, een beetje op de achtergrond houden of misschien ook maar niet onder ogen willen zien. Of het hooguit proberen ook in eigen hand te pakken, er zelf de macht over te voeren. Dat de tijden niet in Gods hand zijn, maar dat ze in jouw hand komen te liggen. Euthanasie. Maar het is zonder God, zonder zijn woord, is het maar knap lastig om met die dood in het reine te kunnen komen. Dat lukt helemaal niet. En nou noemt de Bijbel de dood ook de laatste vijand die overwonnen moet worden. Een vijand, een tegenstander die er gekomen is ten gevolge van de zonde. Want dat zegt de Bijbel ook. De dood is het loon op de zonde. Je zou toch willen dat die dood er niet was, gemeente? Goed, u beseft meteen, ja, dat is niet realistisch. Dat is zo, die dood is er. Maar je zou toch willen dat die er niet was? Waarom is die er eigenlijk? Waarom komt er op een zeker moment een einde aan ons aardse bestaan? Nou, zegt de Bijbel, ja, die dood hoort er ook eigenlijk niet te zijn. Dat voelt u goed aan. Dat voel je goed aan als je dat in je leeft. Dat klopt. Maar hij is er wel, omdat wij mensen niet zijn wie we zouden moeten zijn. De dood is het loon op en het gevolg van de zonde. Omdat u en ik, gemeente, God hebben verlaten. Hem niet dienen, hem niet kennen zoals het moet. Daarom geldt voor ons ook dat de dood komt, vroeg of laat. Die dood, die ligt als een doem over heel de schepping heen. Het is het oordeel van Gods wegen over een gevallen schepping en over zondaren. En alles en iedereen is daaraan onderworpen. Aan verval, aan aftakeling, tot de dood erop volgt. Soms komt hij nog voordat een ongeboren kind het leven zag. Soms komt hij midden in het leven. Verscheurend. Soms ook in de ouderdom. Maar Psalm 89 zingt: wie van ons is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Nou, gemeente, dat is waar Abraham mee te maken heeft. Hij heeft zijn Sara, zijn lieve vrouw, zo heel lang bij zich mogen hebben. Maar nu is ze gestorven. En natuurlijk, Abraham die zal vast dankbaar zijn geweest. Ik stel me dat zo voor, dat ze 127 jaar is geworden. Dat Sara zo'n hoge leeftijd heeft bereikt. Maar kijk wat hij doet. Nu Sara gestorven is, gaat hij zijn tent binnen om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen, staat. En in gedachten zie je hem zitten, die oude man, Abraham is ook koud, naast de baar waarop Sara ligt, zijn koninginnetje. Want Sara, die naam betekent letterlijk vorstin. En Abraham die geeft volop ruimte aan zijn verdriet. Want ook al heb je iemand lange tijd bij je mogen hebben, gemeente, ook al kan het overlijden op een zeker moment inderdaad overlijden zijn. Een over het lijden heen komen zijn. Toch is die rauwe werkelijkheid er. Ze is er niet meer. Sara. Zijn Sara. Opvallend dat Abraham haar telkens zo noemt in dit hoofdstuk. mijn doden. Hoort u dat? Mijn doden. Ze is nog steeds van hem, zo voelt het. Zo is het. Meer dan ooit beseft Abraham hoe verbonden hij geweest is aan haar. Hoe hun beider leven tot een eenheid was geworden. Waarin nu de dood scheiding heeft gemaakt. Abraham geeft ruimte aan zijn verdriet. Hij staat stil, hij moet ook wel natuurlijk. Bij die verschrikkelijke werkelijkheid van de dood. Je ziet de tranen over zijn wangen lopen. En gemeente, zijn nou Abrahams tranen en ook onze tranen, als wij die hebben over onze geliefden, die sterven, gestorven zijn. Zijn dat nou niet ten diepste de tranen van het verlies van het paradijs? Heb je zo wel eens je eigen tranen geproefd? Natuurlijk. Als je korter of langer geleden gehuild hebt om het verlies van een geliefde, dan huil je omdat je hem of haar moet missen. Maar huil je dan niet ten diepste ook omdat je eigenlijk zou willen dat die dood er niet gekomen was? Dat het zou weer zou worden zoals in het paradijs, zoals de Bijbel erover vertelt. Toen was de dood er niet. Toen was er geen rouw. Toen waren er geen tranen. Daar was het nou alleen maar goed. Kunnen wij ons niet voorstellen. Alleen maar goed. Gemeente, huilen wij niet om onze geliefden, omdat we ten diepste willen. Ernaar hunkeren. Er diep naar verlangen. Dat het niet gebeurd was. Dat het nooit zou kunnen gebeuren. Zijn ten diepste onze tranen. Misschien zonder dat we dat nou altijd zo beseffen. Maar zijn het niet tranen van innige spijt? Van een diep verlies? Niet maar alleen van die overledene, maar een diep verlies van het leven. Het verlies van God. Konden we elkaar nou maar eeuwig, voor altijd vasthouden? Maar zo is het niet. De dood komt onherroepelijk. En ook Abraham kan zijn vrouw Sarah niet vasthouden. Want dan lezen we hoe hij zich op een zeker moment losscheurt van zijn plek bij de baar. Want er moet een begrafenis worden geregeld. Ja, dat is altijd zo'n raar moment. Ik merk dat ook aan families. Als een vader of een moeder bijvoorbeeld overleden is. En dan ben je verdrietig, dan ben je bij elkaar. Het is altijd fijn als je dat dan ook kan, ongedwongen bij elkaar zijn. En met elkaar huilen, met elkaar praten, herinneringen ophalen. En dan opeens besef je, wacht, we moeten nog een afspraak maken met de begrafenisondernemer. En dan moet je vervolgens een heleboel dingen gaan beslissen, keuzes maken. En eigenlijk staat je hoofd er helemaal niet naar. En toch moet het. En je wilt het ook nog goed doen natuurlijk. Toch moet het. Abraham, die moet het ook gaan doen. Die gaat op weg om een begrafenis te regelen. Maar dat is voor hem nog niet zo makkelijk. Want Abraham is een vreemdeling in het land waar hij woont. Hij is een vluchteling, een asielzoeker. En u weet, in al die eeuwen is dat niet veranderd. Als je ergens vluchteling, een vreemdeling bent, ja, dan heb je niet zoveel rechten. Dan kun je niet zomaar zeggen, ik wil het zus of zo. Meer dan 60 jaar wonen hij en Sarah nu al in dit land, bij Hebron. U weet, dat was niet hun eigen plan geweest om daar te komen. Dat was in opdracht van de Heere God geweest. Die had tegen Abraham gezegd, Abraham, je moet alles oppakken en je moet gaan. Je moet naar het land dat ik je wijzen zal, het land Kanaan gaan. Breek je tent op, want daar wacht je een veelbelovende toekomst. Daar zal ik, de Heere God, zelf wonen. En ik zal je tot een groot volk maken. En van jou uit, van jouw nakomelingen uit, zal mijn zegen er zijn voor heel de aarde. En met die belofte was hij op reis gegaan. En dan woont hij al 60 jaar daar. En telkens had de Heere God die belofte opnieuw aan hem bevestigd. Ook op momenten dat hij eraan had getwijfeld. We hebben het meegemaakt. De serie, we hebben het gelezen. Dat telkens weer de Heere God naar Abraham toe kwam. En zei: Abraham, kijk eens naar de sterren in de lucht. Zoveel zijn het, dat kun je niet tellen, hè? Zo groot wordt jouw nageslacht. En dat Abraham het zag, hoe de Heere God tussen de stukken van de dieren doorging om het verbond te sluiten. Ik ben trouw, Abraham. Ik doe wat ik zeg. Ik ben erbij. Maar ondertussen, gemeente, er is nog geen vierkante centimeter van dat land van Gods belofte van Abraham. Op het moment dat Sara sterft, loopt Abraham er opnieuw tegenaan. Er is nog niks van mij. Hij heeft het beloofd, maar ik heb het niet. Hij kan zijn vrouw niet eens begraven. En dan gaat Abraham naar de inwoners van het land, de Hethieten. Hij zoekt hen op in de poort, daar wordt recht gesproken. Dat is zeg maar de notaris van uit onze tijd, waar je de dingen officieel vastlegt. In die tijd gebeurde dat doordat je de voornamen van de stad, de mannen van de stad of het dorp, dan in de poort uitnodigde. En dat waren de getuigen. Iets daarvan zit nog altijd bij het trouwen, als er getuigen zijn. Die zijn er niet zomaar, die zijn de getuigen van de belofte die je geeft. Ben je dus op aanspreekbaar, want ze hebben het allemaal gehoord. Abraham die gaat naar de poort en dan is het opvallend, gemeente, met hoeveel respect Abraham door de Hethieten wordt bejegend. Vers 6, daar zeggen ze: u bent een vorst van God in ons midden. En als Abraham dan gevraagd heeft om een graf voor Sara, dan zeggen die Hethieten erachteraan: Abraham, je mag een graf hebben. Begraaf uw doden in het beste graf dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw doden te begraven. Want u bent een vorst van God in ons midden. Gemeente, waar komt dat respect vandaan? Zeker, Abraham was een factor van betekenis geweest in de omgeving daar, voor rust in de regio. Hij had een veldtocht ondernomen tegen Kedorlaomer. En er was een verbond gesloten met Abimelech, de koning van Gerar. En Abraham was ook rijk geworden in het land Kanaan. Maar gemeente, in dat alles is er kennelijk iets geweest dat die Hethieten in Abraham hebben gezien. Abraham, dat is niet zomaar iemand. Abraham is een vorst van God in ons midden. Een ambassadeur van God, van de Heer. Dat is toch wel bijzonder. Want als wij naar het leven van Abraham kijken, dan zie je dat Abraham nou ook bepaald niet iemand was die altijd op de toppen van zijn geloof zat. Zeker niet. En hij heeft echt niet alleen maar goede keuzes gemaakt in zijn leven. Weet u nog dat hij naar Egypte ging? Van Abraham geldt ook echt niet dat zijn nabestaanden, als hij zelf eenmaal gestorven is, alleen maar goede herinneringen kunnen ophalen. Zou niet eerlijk zijn. Maar dwars door alles heen is er iets van God zichtbaar geworden. God heeft door Abraham heen gewerkt. Ja, gemeente, zoals dat gaat. Als de Heilige Geest in je woont, dan wordt dat zichtbaar. Dat heeft soms heel wat tijd nodig. Abraham die woont al 60 jaar in dat land. Dat heeft tijd nodig, maar op een zeker moment kun je dan merken aan die ander. Misschien heeft u ook wel zo iemand in uw omgeving. Of is het misschien wel degene die u ooit moest begraven. Iemand waarvan je zei, daar woont God in. Die heeft iets bijzonders. Die laat iets van de Heere zien. En gemeente, dat zijn dan nooit mensen die alleen maar goed zijn. Dat zijn nou juist mensen die weten van zichzelf dat ze zondaren zijn. Maar die leven bij de genade van de Heer Jezus Christus. En onder zijn zegen, in afhankelijkheid. Gemeente, daar kun je er iets van zien. Dan kunnen anderen er ook bij jou iets van zien en ontdekken. Van de vrede van God die in je woont. En zo staat Abraham bekend in zijn omgeving. Zijn leven wordt gekenmerkt doordat hij dicht bij de Here wilde leven en hem wilde zoeken. Is dat niet het geheim? Want gemeente, als je God zoekt en bij hem en zijn woord leeft, dan werkt die geest in je, zodat door jou heen Gods barmhartigheid en Christus vrede zichtbaar wordt. Bij Abraham is het te zien geweest. En dat dwingt respect af. Nu hij voor zijn Sara, zijn vorstin, een graf zoekt. De vorst van God, dat bent u, Abraham. En het dwingt zoveel respect af dat die Hethieten zeggen: Abraham, zoek er maar in uit. Voor jou altijd. Zoek maar een graf uit. Het beste wat er is, dat mag je hebben. Niemand van ons zal het weigeren. Maar dat wil Abraham niet. Hij wil niet een graf krijgen. Hij wil er een kopen. Want dat gesprek dat gaat dan verder. Daar in de poort, Abraham die bemerkt hun welwillendheid. En hij vraagt of ze kunnen bemiddelen bij ene Efron. Want die heeft een stuk land in bezit. En daar ligt een spelonk in, de spelonk van Machpela. En daar wil Abraham zijn vrouw begraven. En nou blijkt Efron al daar in de poort aanwezig te zijn. En die is eerst heel voorkomend. Abraham, ik geef je die akker, die spelonk, allebei. Tuurlijk. Nee, maar als dat het is wat je hebben wil, dan mag. Maar als Abraham dan nogmaals aangeeft dat hij het graf wil kopen, ja, dan noemt Efron zo terloops een prijs. 400 shekel zilver. En gemeente, nou had Efron misschien verwacht dat er nog onderhandeld zou worden. Heel gebruikelijk in het oosten. 400 shekel zilver is namelijk een ontzettend hoge prijs. We weten natuurlijk niet hoe groot dat stuk land is geweest. Maar in Jeremia wordt er een akker gekocht voor 17 shekel. 400 shekel. Kennelijk is Efron toch niet alleen maar zo gul. Hij zet nu hoog in om straks bij de onderhandelingen nog een mooie prijs over te houden. Maar Abraham, wat doet Abraham? Hij aarzelt geen moment. Hij pakt zijn geldbuidel en hij telt 400 shekel af. En de koop wordt gesloten. Getuigen erbij, het ligt notarieel vast. Gemeente, waarom wil Abraham nou per se dat stuk grond kopen met die spelonk? Gaat het in dit gedeelte nou om Oosterse onderhandelingstechniek en tactiek? Met veel respect over en weer, maar vervolgens ook uiteindelijk gewoon over de keiharde munten. En dan zou je kunnen zeggen, Abraham is erin getrapt. Want Abraham denkt niet af, hij betaalt de volle prijs. Tja, als je vreemdeling bent in Israël, dan kan je dat overkomen. Als je prijs gaat naar Israël, dan kan het je overkomen. Dat je veel te veel betaalt. Maar gemeente, dat is het niet. Abraham wil die spelonk en dat stukje grond in het beloofde land zelf in bezit krijgen. Machpela. Het graf waar die zijn dode, zijn Sarah gaat begraven. Het is het eerste stukje van de vervulling van Gods belofte. Eindelijk. Na al die jaren krijgt Abraham daadwerkelijk voet aan de grond in het beloofde land. En het staat er met nadruk, vers 19, daar, op dat stukje land dat hij gekocht had, daar begroef Abraham zijn vrouw Sara in het land Kanaan. Het beloofde land. En gemeente, dan wordt dat graf van Sara opeens een heel bijzonder stukje grond. Dat is dan weliswaar voor Sara en ook voor Abraham een stukje grond waar heel wat tranen op te plengen zijn. Een graf is namelijk een begraafplaats. En dat lijkt het eindpunt van ons bestaan. Maar het graf van Sara, gemeente, dat is tegelijk het begin van iets nieuws. Het begin van de vervulling van alles wat de Heere heeft beloofd. Het is maar een klein beginnetje. Het is maar een spelonk. Maar hier, op dit land, zoals de Heere heeft beloofd, zal hij zijn zegen laten komen. Ja, gemeente Abraham, die begraaft zijn Sara. Maar hij begraaft haar toch met hoop. Met verwachting. Hier gaat een lichaam rusten. Wachten in een wachtkamer. Totdat de Heere zijn belofte zal waarmaken. Gemeente, ook op dit stukje land, daar zullen straks de voeten van de Messias, de Verlosser, lopen. In wie God het zal laten zien dat het leven de dood zal overwinnen. Hier zal de boodschap werkelijkheid worden. Zichtbaar worden voor de ogen van de hele wereld. Tot zegen van die hele wereld. Dat de dood het laatste woord niet heeft. Dat wie in Christus sterft, niet verloren gaat. Niet maar ergens begraven wordt. En dat was het dan. En dat het niet uitmaakt of dat nou voor Abraham bij de Hethieten was of dat het zijn eigen stukje was. Nee, het maakt wel uit. Dat wie in Christus sterft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een deel heeft, een stukje heeft, een eigen plekje heeft in het koninkrijk van God. Zeker, voor Abraham is dat allemaal nog onduidelijk geweest. Het zal nog vele jaren duren, maar met de woorden van Hebreeën 11. Ook voor Abraham geldt dat hij de vervulling van die belofte niet heeft verkregen. Maar dat hij wel verwachtte de stad die fundamenten heeft. Waarvan God de bouwer en de ontwerper is. Gemeente, dit graf van Sara, dat is een graf dat in geloof is aangeschaft. Zonder te dralen voor 400 shekel. Want hier zal Gods heil komen. Maar gemeente, dan loopt de Heer Jezus daar. Zoveel eeuwen later. En wat verkondigt hij? Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeer je. En geloof het evangelie. Want er is hoop. Hoop dat de dood het einde niet is. Hoop dat je zal mogen zeggen. Er is meer. Meer dan de aftakeling. Meer dan het verval. Het sterven. Het is weggedaan. Dood. Waar is uw prikkel? Graf. Waar is uw overwinning? Weet je, Sara's graf doet denken aan het graf van de Heer Jezus. Waarin hij werd neergelegd en wat werd er om hem ook niet gerouwd en gehuild. Die vrouwen die kwamen daar op die ochtend. Omdat ze het lichaam nog wilden balsemen, want ze wisten het is over. Maar toen kwamen ze bij het graf. En het was leeg. Opgestaan. Hij leeft. Als de Zoon van God stierf hij aan het kruis en ging de dood in. Maar hij heeft voor u en voor jou de dood overwonnen. Als Abraham Sara begraaft in Machpela is het allemaal toekomst. En dus ook allemaal nog geloof, verwachting. En dan mogen wij dankzij de Heer Jezus, de komst van de Heer Jezus, het al weten en zien. Ja, hij maakt zijn belofte waar. Wie in Christus sterft zal leven, want hij leeft. Hij die gestorven was. Maar ook nu geldt. Het is nog geloof voor ons. Als wij onze geliefde begraven. En ook voor jezelf. Het is nog geloof. Het is nog toekomst. De volle vervulling van die belofte is nog niet gekomen. Die komt als hij terugkomt. Dan zullen de graven opengaan. Zoals hij beloofd heeft. Als hij komt om te oordelen. Wie hem niet toebehoort, die gaat verloren. die is verloren. Die sterft een eeuwige dood. Maar wie in hem is ontslapen, die mag opstaan en leven op een nieuwe aarde. Met een nieuw en goed lichaam. Waar geen rouw, geen aftakeling, verdriet en tranen en pijn meer is. Een en al heerlijkheid. Zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Ja toch? U wordt vanmorgen ertoe opgeroepen. Om het te geloven. Want wie in hem gelooft, in de Heer Jezus, die heeft het eeuwige leven. En wie in hem sterft, ja, die wordt begraven, het lichaam wordt begraven. Maar wel in de hoop op het eeuwige leven. Gemeente, wat een perspectief. Hij heeft zijn schepping niet losgelaten. En hij laat u, hij laat jou niet los. Maar in zijn Zoon, Jezus Christus, nodigt hij je uit. Stel je vertrouwen op mij. Want ik doe wat ik heb beloofd. Ik doe wat ik zeg. Dan is er moed. Dan is er troost. Dan is er gegronde hoop. Zelfs bij het sterven. Want Abraham begroef zijn Sara met verdriet. Maar ook met hoop. Als u een geliefde hebt begraven. En dat ook op die manier hebt mogen doen. Laat dan het verdriet u niet te machtig zijn. Weet dat de Heere alle macht heeft. Ook over de dood. Wie in geloof stierf, is immers het aardse bestaan te boven. Letterlijk. Te boven. Dat bestaan dat bedreigd wordt door zonde, kwaad en dood. Maar zij zijn het te boven, gemeente. En ook al rust hun lichaam nu, het zal tot Christus komen als hij terugkomt. Die hoop mag u zich eigen maken. Dat vraagt geloof. En geloof betekent dat je van jezelf afziet en naar Christus opziet. Want alleen in en door hem en door zijn volbrachte werk is die deur naar Gods koninkrijk geopend. Alleen door het geloof ontvang je die genade. Maar hij wil het u geven. Dat leven, dat eeuwige, zalige leven. En daar mag je nu vandaag al bij gaan leven. Dat je niet alleen maar leeft bij het hier en nu van dit leven, dit aardse bestaan, dat gaat voorbij, gemeente. Maar dat andere, eeuwige leven je bezit is. Dat de hoop die in je leeft, dat het er eenmaal niet meer zal zijn. Al die tranen. Al dat verdriet. Bent u een ambassadeur van die hoop. Een hoopdrager in deze wereld. Een levende getuige van dit machtige evangelie in een wereld die onder de doem van de dood ligt. U mag ervan getuigen. Van de hoop van Psalm 68. Want hij kan. En hij wil. En hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, ja zelfs in de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Gemeente, laten wij danken en bidden. We willen onze dankzegging en voorbeden denken aan datgene wat ook op de zondagsbrief staat aangegeven. En we willen ook danken dat bij Arjan en Alianne Ravenhorst gisteren een zoon werd geboren, James. Hij is in het ziekenhuis geboren, maar al snel mochten moeder en zoon ook weer naar huis. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u en we danken u voor het evangelie van u, Heer Jezus Christus. Waar Abraham op heeft gehoopt, zo begroef hij zijn Sara. Dat de belofte in vervulling zou gaan die u hem had gegeven. En heren, zo mogen ook wij, net als Abraham, geliefden begraven. Als we weten, heren, dat ze van u zijn, uw eigendom zijn, Heer Jezus. Heer, laat dan het verdriet en de rouw er mogen zijn, maar ook mogen staan in dat licht. Want Heer, hoe diep de diepte dan ook is van de dood en van het missen van die geliefde, dan houdt u alles in uw hand. Uw hand is daaronder. Heren, wij bidden u voor hen die rouwen en verdriet kennen. Wees hen nabij en vertroost hen met uzelf als de opgestane, de levensvorst. Heren, wij bidden u voor hen van wie we het niet weten. Als we geliefden hebben begraven van wie we niet weten hoe het met hen is. Heren, wat kan dat ook moeilijk zijn om daarmee om te moeten gaan. Maar Heren, geef ons dan toch de rust en de vrede om ook dat in uw hand te mogen leggen. In de wetenschap, Heren, dat u alles weet. Dat u het bent die het hart aanziet. Heren, wij willen u bidden of u met een ieder wil zijn die te maken heeft gekregen met het sterven van kinderen of jonge mensen. Heren, we weten dat een ieder sterven moet eenmaal. Maar juist wanneer dat is geweest op een nog jonge leeftijd, dan kan het voor ons voelen alsof het niet klopt. Heren, wilt u daarin tegemoetkomen? Want heren, juist vanmorgen hoorden we immers dat de dood niet bij het leven hoort. Dat het een vijand is die overwonnen moet worden. Ja, die ten diepste ook overwonnen is door u, Heer Jezus. Van zijn kracht beroofd. Geef ons dat geloof en die vertroosting. Heren, wij willen u bidden of u met ons wil zijn. Als we in deze wereld de dood zien. Soms op grote schaal in rampen en door oorlogen, door hongersnood, door epidemieën. Heren, deze schepping zucht en wij bidden u, Heren Jezus, kom spoedig terug. Wilt u alles nieuw maken? Helemaal goed. Heren, wij danken u dat we uw woord hebben mogen horen vanmorgen. Dat het klinken mocht en geeft dat het met ons mee mag gaan. En vrucht mag dragen in ons leven. Vruchten voor de eeuwigheid. Wij dragen ook elkaar aan u op. Wij danken u, Heren, dat zuster van Ravenswaai vanuit Nieuwegein weer naar Ede kom. Dat het ietsjes beter met haar gaat. Heren, wees u bij haar en om haar heen. Wilt u haar verder herstel geven en geef dat ze weer naar huis terug mag keren, zoals het ook de wens van haar hart is. Maar Heren, wij danken u dat u ook in haar hart geeft dat ze zich thuis weet bij u, Heren Jezus. Wij danken u, Heren, dat bij Arjan en Alianne Ravenhorst een zoon werd geboren. U heeft alles goed gemaakt, moeder en kind bewaard. Heren, wij danken u voor de blijdschap die u geeft aan aan dit gezin en aan deze familie, allen die dat ook mee mogen voelen. Heere, wilt u de ouders ook alles geven in de opvoeding van dat wat u aan hun zorgen heeft toevertrouwd. Wij bidden u voor zuster van Appeldoorn die in Nijmegen geopereerd moet worden. Heere, wilt u met haar meegaan? Geef dat de operatie goed resultaat mag hebben. En we bidden u, Heere, of u alles goed wil maken. Geef vertrouwen op u. Heere, wij bidden u voor zuster Nap. Nu haar krachten afnemen. Heere, wees u bij haar. Wilt u haar rust geven in u, Heere Jezus? Dat ze het aardse bestaan zal mogen loslaten. In de hoop op het eeuwige leven. Daar bidden wij u om. Wees u haar nabij, Heer. En geef dat ze zich gedragen mag weten door u. En wees u ook bij de familie die om haar heen staat. Heere, wees ook hen, vertroost ook hen in al deze dingen. Wij bidden u voor de jongeren die in de aankomende week de reis zullen gaan maken naar Guatemala. In het project van Woord en Daad. Wij danken u, Heere, dat mogelijk is. En dat u hen dat wilt geven. Geef dat ze een goede en behouden reis mogen beleven. Reis ook waarop ze veel indrukken zullen opdoen. Heere, wilt u hen daarmee verrijken. Tot eer van uw naam. En wilt u hen ook weer veilig thuis brengen in ons midden. Wij bidden u ook voor anderen die in deze vakantieperiode reizen maken of gaan maken. Heere, wilt u ons beschermen en bewaren als we over de wegen gaan of door de lucht. Heere, wij bidden u of u ook rust wil geven als we die zoeken. Misschien ook op een andere plek dan waar we wonen. Wees u ook met degene die thuis achterblijft. Heere, wij dragen elkaar zo aan u op. Wilt u naar onze gebeden luisteren? Wilt u dat doen in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus? Breng ons vanmiddag weer samen en geef ons uw zegen op deze dag. Hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen als ons laatste lied gaan zingen uit Psalm 3, het tweede vers. Gemeente, vanmiddag hoop ik u het woord te bedienen aan de hand van de Heidelberger Catechismus. En voor die dienst is dan ook een handreiking beschikbaar. Ga er nu heen in vrede en dan ontvang Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.